Nou, het idee was dat ik eigenlijk een commercieel bedrijf wilde starten, maar wel iets goeds wilde doen.
Kan niet bestaan niet gaat over mensen die bijzondere en tegendraadse beslissingen nemen. In aflevering 5 spreken we met Patrick de Necker. Hij ging van een gespreid bedje bij Heineken naar een eigen bedrijf waarin hij water verkocht en heel veel goede doelen steunt. Patrick de Necker uit Rotterdam. Ben jij een echte Rotterdammer?
Ik ben wel in Rotterdam. Ik heb altijd in Hellevoetsluis en Spijkenisse gewoond. Gevoetbald in Rotterdam. Eigenlijk wel opgevoed in het Rotterdamse.
In het Rotterdamse. Wat was jouw allereerste baantje?
Stenen dragen, denk ik. Bij een benzinestation moest daar wat stenen weg worden gehaald. Dus ik heb daar een week lang alleen mijn stenen staan rapen.
Hoe oud was je toen?
Ja, dat was ik een jaartje of 14, 15.
Ja, was je altijd al ondernemend?
Nee, ik ben redelijk zo opgevoed dat ik niet zo heel veel heb hoeven te doen in mijn jeugd. Behalve veel plezier maken en sporten en mijn school doen.
Ging je wel naar school?
Ik ging wel naar school.
Ja, misschien zeg je wel, dat hoef ik ook niet te doen.
Nee, je zou het niet zeggen, maar ik heb in Hellevoetsluis op school gezeten. VWO daar uiteindelijk gedaan en toen studeren op de Erasmus in Rotterdam.
Op de Erasmus zelfs? Wat voor richting?
Bedrijfskunde.
Bedrijfskunde, ja. Oké. Okay. Ik ken je namelijk, dat misschien mensen thuis weten dat niet, maar ik had dat niet achter je gezocht.
Heel goed, nou, heel veel mensen misschien niet. Maar heb
je het ook afgemaakt?
Ja, ook nog? Ja, joh, ik ben gewoon heel netjes in 5 jaar afgestudeerd.
Nou, te gek. En toen?
Toen was er nog een situatie dat het echt vrij moeilijk was om aan werk te komen. En toen werd ik door een vriendinnetje gebeld van joh, een manager van Randstad gaat je bellen om daar te komen werken. Toen dacht ik van joh, nou, als intercedent heb ik gestudeerd en dan kan ik als intercedent aan de bak. Maar goed, toen moest ik daar een assessment doen. En uiteindelijk zat ik daar met, geloof ik, 100 man. En uiteindelijk bleven er 15 over. Dat ik dacht, oké, het is vrij serieus hier. Maar goed, 1,5 jaar intercedent geweest bij Randstad, commercieel. En toen ben ik bij Hero gaan werken. Bij Nutricia. Eerst met Nutricia, Hero. En vervolgens ben ik aangenomen bij Heineken. Heb ik daar 4 jaar mogen werken. Met veel plezier en trots. Toen stond op het punt om sponsormanager te worden bij Heineken. Maar dat betekende wel weer 6 jaar blijven werken bij Heineken. Of iets voor mezelf gaan doen.
En van dat incident, dat was de allereerste. Wat heb je daar vooral van geleerd? Want dat is heel veel met mensen. Ja. Mensen helpen. En...
Ja, nou, ik heb daar echt wel echt hard werken geleerd, zeg maar. Ja, dat je echt van ja, incident, maar dat je echt best wel stressvol... Veel werken, continu met mensen bezig zijn, continu met mensen schakelen van hoe gaat het? En toen waren er ook geen mensen te vinden, dus je moest continu liep je op problemen op te lossen. En uiteindelijk met veel mensen, verschillende soorten mensen, alle rangen en standen omgaan. Dus dat heeft me echt wel, uiteindelijk ben ik daar heel blij dat ik daar heb mogen werken.
Ja, wat heb je dat meeste geleerd? Is dat omgaan met mensen of inschatten van karakters of...
Ja, maar ook wel echt gewoon van 's morgens 8:30 tot 's avonds 6 continu werken, weet je. Dus niet dus continu telefoon, continu bellen, continu zorgen dat je omzet haalt. Nou, en dat was je van je studentenleventje niet echt gewend, weet je. Dat je dan op die manier moest werken.
En toen Nutricia, zeg je?
Ja, toen ben ik in Nutricia gegaan.
Wat heb je daar gedaan?
Buitendiensten bij accountmanager. Met vervolgens national accountmanager daar geworden. Toen mocht ik de volgende stap. Toen belde Hero op om daar te komen.
Hero is frisdrank.
Het
bestaat niet meer, geloof ik, toch?
Ja, het bestaat nog wel, maar het is niet meer van de kassus.
Ja, Hero kassus, man. Ja, in de gym, helemaal, ja.
Dus daar heb ik mooi mogen werken. En toen belde een vriendje van me op van joh, ze zoeken bij Heineken mensen. En toen dacht ik van nee, ik heb net aan mijn toenmalige manager, die niet meer helaas is overleden, gezegd van joh, ik blijf nog een jaar. En toen, dus had ik andere vrienden naar voren geschoven. En toen werd ik uiteindelijk, die werden allemaal niet aangenomen. Toen belde uiteindelijk die manager op van, joh, ik hoor iedereen dat ik jou moet hebben. Dus kom maar een keer langs. En toen heb ik daar eigenlijk gelijk bij de allerhoogste baas moest ik op audiëntie komen. En die zei na 3 seconden of joh, ben je eigenlijk wel een verkoper? En toen zei ik ja. En toen hield ik eigenlijk mijn mond van ja, shit, wat ga ik zeggen? En toen zei hij, wat ja? En toen zei ik, ja, ik ben gewend dat commerciële mensen altijd open vragen stellen. En toen dacht ik van, joh, of ik lig nu buiten, of ik... En hij zei, nou, ja, wanneer kan je beginnen? Dus dat was eigenlijk, binnen 3 minuten werd ik daar aangenomen bij Heineken. En toen zat ik in de auto en dacht ik, oké, nu...
Grote corporate.
Ja.
Regeltjes, gedoe.
Ja, nou ja, het voordeel van een groot bedrijf is dat alles eigenlijk wel voor je wordt geregeld. Hè. Als je een auto nodig hebt, dan zeg je ik heb een auto nodig en dan wordt het geregeld. Of een telefoon wordt geregeld, computer wordt geregeld. En ik had ook nog het geluk dat ik over twee assistenten beschikte die uiteindelijk zelfs in Curaçao nu general manager is van een vestiging. Ik hoef daar niet zo heel veel te doen. Want dat werd allemaal wel geregeld. Dus ik mocht vaak naar klanten toe met een boekwerk onder mijn armen. Die door andere mensen in elkaar was geknutseld. En ik hoefde het alleen maar te presenteren. En dan mensen denken, ah, die is wel een mooi plan dit. En dan denk ik van, ja, oké. Zoveel niet aangedaan.
Nou, ik vraag het omdat de Patrick die tegen me over me zit. Ja. Zie ik echt als een heel erg vrijgevochten, niet zeiken figuur. En dan, ik heb zelf ook een tijdje in een grote corporate gewerkt. En ik vond het echt helemaal niks. En ik kan dat niet zo goed plaatsen bij jou. Dat je daar kan werken.
Nou, ik werd wel als de cowboy binnen Heineken gezien. Hè? Ik bedoel, ik hou wel van humor en dingetjes net tegen het randje aandoen. En dat is binnen grote corporates is dat lastig. En uiteindelijk wordt je carrièrepad wordt ook wel door andere mensen bepaald die jou die misschien 1 of 2 minuten hebben gezien. Kijk, ik had bijvoorbeeld New York Pizza. Dat was een grote pizza leverancier. En we hadden toen de commercial met biertje, uitroepteken.
Ja.
En toen had ik als grap had ik pizzaatje met een lachend eetje gedaan en een vraagtekentje. En die man van New York Pizza vond het zo geweldig. Dus hebben we uiteindelijk 1 poster laten maken met pizzaatje, vraagteken en dan Heineken New York Pizza. En dan hebben we laten ophangen bij het bushalte bij Zoeterwoude bij Heineken voor de deur. Ja, dus iedereen werd helemaal gek van wie heeft dit bedacht, wie heeft dit gedaan, weet je wel. Nou ja, dan lag ik in een scheur en iedereen, mijn collega's ook wel, maar ja, binnen zo'n organisatie werd natuurlijk, was er al 4 keer over vergaderd, hoe gaan we hiermee om, weet je wel.
Ja, want waar we zo naartoe gaan is dat je voor jezelf begonnen bent. En want je zegt, nou ja, weet je, ik heb een vrij makkelijke jeugd gehad en de baantjes en je bent daarin gegroeid, steeds hoger, steeds beter. Waar is dat gekomen, dat zelfstandig ondernemerschap, dat je iets voor jezelf wil doen?
Nou, toch ook wat het besef van, joh, als je eigen pad wil blijven volgen, door blijven groeien binnen organisaties. Ik had dan wel het geluk dat ik wel uiteindelijk wel de mogelijkheid kreeg om sponsormanager binnen Heineken te worden. Maar het besef dat je altijd wel door anderen zal worden beoordeeld. En toen dacht ik van ja, wil ik dat? Wat wil ik eigenlijk met mijn eigen leven en wat wil ik bereiken? En toen dacht ik van ja, dan moet ik gewoon voor mezelf gaan beginnen. Terwijl dat niet iets is wat in de familie zat. Wat het is aangegeven dat ik allemaal ondernemers om me heen heb of had. Ook toen niet. Dus toen is het eigenlijk wel, joh, als ik het wil, moet ik het nu doen.
Ja.
Maar je stopt wel uit de gouden kooi bij Heineken, zeg maar.
Precies, en dat is ook zo'n moment waar deze podcast een beetje om draait. Ja. Hè? Dan ga je thuis misschien of tegen je vrienden zeggen van, joh, ik kap ermee. Heineken, weet je wel, autootje onder je kont, alles goed geregeld, goed salaris. En ik ga iets nieuws doen. Hoe reageren mensen daarop?
Nou, ik stopte ook met mijn relatie met mijn vriendin. Die was advocaat bij een heel groot advocatenkantoor. Dus daar hoefde ik me ook niet zo heel veel druk om te maken. Dus binnen een maand had ik... ik was verliefd geworden op een collega. Tegenwoordig mijn huidige vrouw. Mm-hmm. Maar en dus met mijn toenmalige vriendin gestopt na 11 jaar. En mijn baan opgezegd. Mijn ouders dachten wel dat ik wel een beetje van het pad af was. Zeg maar.
Ja.
Die dachten wel van, joh, misschien moeten we even de psycholoog gaan bellen, want het gaat allemaal wel goed. Want ja, dit is niet helemaal de bedoeling wat er nu gebeurt.
Na de break hoor je hoe Patrick na deze indringende beslissingen zijn Earth Water starten.
Hallo Moto.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Motorola Smartphones. Motorola maakt slimmere technologie voor iedereen. Kijk maar eens naar de Motorola Edge 20. Een 5G-toestel met een subtiel design van slechts 7 mm dik. De nieuwe Motorola Edge 20 stelt je in staat je verhaal te vertellen met de 108 megapixel camera en de foto's die je kunt bekijken op het 144 Hz beeldscherm. Ging dat in een kort tijdsbestek?
Ja, of binnen een maand was dat. Was echt alles.
Binnen een maand. Dus ja. Binnen een maand dacht je van, oké, Heineken, dat gaat om nieuw borden. Ook om, je had een goede aanbieding, hè, sponsoren. Ja. Dat is een mooie baan, hè, ja. Want dat is veel dingen bezoeken, drankjes drinken en met mensen praten. Je had een relatie waar het niet meer in zag zitten, want je had een ander ontmoet.
Ja.
Dus de hele wereld stond op zijn kop binnen 4 weken.
Ja, geen huis meer.
Geen huis meer. Helemaal niks meer. Nee. Dus Patrick dacht van ja, dieper als dit kan ik niet zakken. Ik ga wat voor mezelf doen. Oké, dus dat was het moment dat je dacht van oké, nou ja goed, dan ben ik hier toch.
Ja.
Dan ga ik maar wat voor mezelf doen. Wat ging je doen?
Het idee was dat ik eigenlijk een commercieel bedrijf wilde starten, maar wel iets goeds wilde doen. En je praat over 2007, dat was toch nog niet echt normaal dat je dat deed. Maar ik zag ook wel de marketing en sales voordelen. Als je op die manier zeg maar, een soort commercieel bedrijf ging lanceren. Ik ben destijds met Henk Witteveen, nu nog steeds mijn compagnon. We zijn gestart niet om heel veel geld te verdienen, maar wel om heel veel verhalen en belevenissen mee te maken. Ik zit niet met de Rolex klokjes, ik rijd niet in een dure auto, geen dure huizen, dat interesseert ons niet. Maar we worden wel heel blij als wij ergens een biertje staan te doen en dat wij uitgenodigd zijn door Black & Peace bij wijze van, weet je, mm-hmm. wat mee werd gemaakt. Of dat we met de manager van Madonna staan in Brazilië, of dat we 2 weken in Taiwan zitten. Waar, weet je, dus dat, daar worden wij heel blij van. Dus we zijn toen gestart met het verkopen van water, waarbij we de winst doneren aan waterprojecten wereldwijd. En dat doen we nu 15 jaar.
Dat heet Earth Water.
Ja, dat heet Earth Water, ja.
Ja. Maar waar komt nog even een stapje terug? Ik snap heel erg dat je denkt van oké, dat goede doen is ook wel een soort marketing iets. En heel goed marketing iets, want je doet iets goeds. Maar dat moet ook iets vanuit jezelf zijn. Heb je iets? Hoe kom je daarop om dat soort dingen te doen? Is het wat je zag je de wereld en dacht je van nou?
Ja, dat vind ik altijd, weet je dan. Tuurlijk, hè? Weet je, je ziet de wereld en daar kan je dan een heel mooi romantisch verhaal van maken. Wat we wel hebben gedaan, we zijn gestopt met petflessen. Dat is wel meer ingegeven, joh, dit willen we niet meer doen.
Mm-hmm.
Destijds was het echt van, joh, ik wil ondernemer zijn en ik wilde ook nog iets goeds meedoen. En destijds was ik natuurlijk bij Heineken verkocht gewoon bier. Hè? En als je doortrekt, waar mensen aan verslaafd zijn, bij wijze van.
Ja,
hè?
Ja, ja.
En toen dacht ik van, joh, ik ga iets verkopen, maar waarbij ook nog gewoon mensen helpen, waar we nog iets trots op kunnen zijn, wat we ermee bereiken.
Ja.
Dus
naast het commerciële succes van een bedrijf opbouwen, mensen aan het werk zetten, dingen verkopen, ook het gevoel van hey, maar daarnaast heb ik dus ook andere mensen te geholpen.
Ja. Want anders krijg je dat, ja, weet je wel, joh, hoe noem je dat? Dat wereldverbeteraars.
Ja.
Wat ik altijd zei, ja, ik word veel blijer van een vrouwtje die 65 is of 70 is. En die dan voor het kankerfonds elke avond geld op ging halen. Weet je, dat vind ik veel. Daar heb ik veel meer respect voor dan voor mij die een mooi product verkoopt. En daarbij geld ophaalt en gewoon zijn personeel kan betalen. En uiteindelijk. Iets goeds van kan doen, maar ondertussen ook nog wel gewoon in China en in Brazilië en de mooiste verhalen mee kan maken. Dus ja.
Ja, oké. Grote stap van Heineken binnen 4 weken cold turkey opnieuw begonnen. Hoe was het begin van Earth Water? Heb je gewoon ergens water gekocht, flesje eromheen en gaan?
Nou, het concept wat we wilden doen is dus water voor water. Nou, dan ga je denken, oké, hoe kom je aan water? Ik kwam Henk Witteveen, die deed vroeger de Dance Parade in Rotterdam En ik denk van ja, ik moet toch een bedrijf gaan starten zonder geld. Dus ik wilde hem vragen of hij ambassadeur wilde worden van Earth. En toen zei hij na 10 seconden, toen liep hij naar buiten, zei hij na 10 minuten, hey, ik wil eigenlijk niet ambassadeur worden, maar ik wil eigenlijk om samen met je doen. En toen dacht ik van, nou ja, hij heeft een marketingbureau en nou ja, hij kan producten designen en ik kan het verkopen. Dus toen hebben we eigenlijk gezegd van, oké, laten we het maar doen. En toen zei ik van, maar ja, kan jij wel verpakkingen maken? Hij zei, ja, kan jij het wel verkopen? Ik zei, nou, maak je daarmee geen zorgen over? En hij zei van, joh, maak mij ook maar, over mij ook maar geen zorgen. Dus ja, Henk is nu een van mijn beste vrienden 15 jaar later. Maar we zijn echt wel een bedrijf gestart met 1 bak koffie en elkaar niet kennende, zeg maar.
Ja, dus jij had het sales en het creatieve ook wel. Ja. En hij had dan een enorm netwerk, want hij had in Rotterdam al het een en ander gedaan.
Ja, hij had zijn netwerk van... En de muziekachtergrond, maar ook gewoon de marketingbureau en het kunnen designen heel makkelijk voor verpakkingen en dergelijke.
Ja. Even voor de hele jonge luisteraars, de Dance Parade was een house-optocht zoals die in Berlijn altijd was in Rotterdam. Wat magisch was, waar bekende Rotterdamse DJ's als Michel Dahi ook mee te maken hadden. Dat was echt geweldig. Oké, toen kwam Earth Water. Is het van een leien dakje gegaan? Je hebt inderdaad water gekocht. Ik probeer het. Als ik denk, ja, water kopen, ja, dat haal ik uit de kraan. Maar
ja, toen hadden we bedacht van, joh, we willen geen water verkopen in plastic. Dus wij zijn toen in Tetra, een kartonnen verpakkingen, zijn we water gaan zoeken. Waar kunnen we een bron vinden met karton? Ja, die hebben we gevonden. En toen hadden we drie vrachtwagens bestellen. Dus 100.000 pakjes moesten we bestellen. Of 125.000. En toen kon ik een verzekering nemen. Maar het was al de 28e van de maand. Toen dacht ik van nou, die verzekering, die aansprakelijkheid verzekering, dat je verzekerd bent voor alles, die doe ik wel gewoon ingaan volgende maand. Anders gooi ik voor die 3 dagen weer €30 weg. En toen kreeg ik een telefoontje van de bron dat ze een foutje hadden in het lijnproces. Dat ook kon zijn dat we een lekker pakjes binnenkregen. Dus toen dacht ik van oké, daar gaat die deur open bij het lossen. En dan komt er gewoon 20.000-30.000 liter water uit. Maar gelukkig ging dat net goed. Maar toen stonden we wel te kijken naar naar 100 pallets water. Waar je van dacht, oké, waar gaan we die ooit verkopen?
Ja, en wie was je eerste klant?
De eerste klant, nou, dat was wel mooi. Ik had nog een vriendinnetje die werkte bij Schiphol. En toen hadden we gezegd van, joh, we willen Earthwater lanceren op Schiphol. En Gerlof Fontaine, die was destijds de directeur van Schiphol. Die zei, nou ja, ik wil het wel, maar er moet ook de United Nations komen. En toen zeiden wij van, en dat was dan UNHCR in dit geval. En wij zeiden, ja, maar dat regelen we, weet je wel. En toen zeiden, ja, dan doen we het. En toen hebben we uiteindelijk gelanceerd op Schiphol. En de dame van de UNHCR... De allerhoogste, die zei op het allerlaatste moment, nou, ik kom toch niet, want ik heb een vergadering in Brussel. En toen zeiden wij van, joh, nou ja, dat kan niet, want ja, heel de pers staat hier al op u te wachten. Dus die werd helemaal gek. Dus die is uiteindelijk wel gewoon uit Brussel met de trein naar Amsterdam gegaan. En toen hebben we maar iemand ertussen gezet die haar die dag begeleid heeft, zodat wij geen contact met haar hadden, want die was natuurlijk woest. Maar goed, uiteindelijk...
Moet wel eens een beetje bluffen.
Ja, dat was echt wel opportunistisch, wat ons niet vreemd is.
Nee.
Maar toen hadden we een lancering op Schiphol met Earthwater. De Eagle had landed, hadden we gezegd. En uiteindelijk hadden we Shell en dan hadden we Hamersoost. En we hadden echt wel gelijk een redelijke, de Big Five, zoals ze dat noemen, in de Autofoam hadden we binnen.
Ja.
Dus dan hadden we een redelijke vliegende vaart.
Ja, en daar ging je water leveren.
Water leveren,
In de kantines? Of
ja, doen? Nou, op gewoon de winkeltjes daar. Hè? Dus als je gewoon naar Schiphol ging en je had water nodig, kon je Earthwater daar kopen.
Ja, gelijk het mooie verhaal eromheen.
Ja,
ook.
Ja.
Is het daarna zeg maar crescendo gegaan? Was dat een goede start dat je bijna alleen maar door kunnen bouwen? Of heeft het ook wel...
Nou, we hebben het geluk gehad. Daarna zijn we glazen flessen gaan verkopen. Toen zijn we ook wel weer met PET begonnen. Omdat je toch merkt dat mensen wel behoefte hadden aan PET. Dus hebben we PET gaan verkopen.
Ja.
We zijn koffie gaan verkopen. Wat heel echt succesvol is. Meer dan 100.000 kilo. Thee zijn we gaan verkopen. Nou ja, en langzamerhand komen ook buitenland steeds bij. China, België, Dubai. Dus het is, wat dat betreft kan ik hele mooie verhalen vertellen.
Ja.
Maar ja, ondernemer, ja, weet je wel.
Ja. Nou, wat je dus gedaan hebt, je bent met water begonnen. En dat zeg maar het bedrijf wat erboven staat, is Earth Concepts.
Ja, het was eerst Earthwater. En toen dachten we, ja, maar ja, we hebben nu ook koffie erbij. Dus ja, dan wordt het al lastig. Dus toen hebben we de naam veranderd naar Earth Concepts. Met merken als Earthwater, Earth Coffee, Earth Thee, Earth Chocola.
Ja, en de koffie, de chocola, de thee, komt die ook, waar komt die vandaan? Is dat gewoon wat je ergens koopt of probeer je ook nog een beetje in het concept over na te denken?
Nee, zeker het concept. Nee, uiteindelijk is alles wat we doen, moet, weet je wat we altijd zeggen, er moet geen twijfel bij Earth zijn. En ja. De Achilleshiel is natuurlijk van Earth, van joh, hoeveel verdienen die gasten dan zelf en welke auto's rijden ze dan en welke verpakkingen. Dus weet je, wij zeggen al, er moet bij ons geen twijfel zijn. Dus de koffiebonen, tuurlijk zijn die biologisch, tuurlijk zijn die verpakt op dit moment, maar toen juist op de meest duurzame verpakking, omdat er geen aluminium in zat in die zak, mm-hmm. waardoor het wel een paar maanden minder lang houdbaar is. Weet je, dus we zitten wel echt, alles moet buiten de twijfel zijn. Dus ja. De koffiebonen of dus cacaobonen hebben we direct ingekocht in Cameroen. En die was twee keer de marktprijs, zeg maar. Dat we 20% meer betaalden dan de kiloprijs, maar wel echt gewoon 3-4 keer zoveel, zeg maar.
Gewoon voor het verhaal. Maar daarbij komt dus, als je het verhaal maar goed vertelt in Nederland, dan mensen daar wel in geïnteresseerd zijn.
Zeker.
In een puur product, met een goed verhaal.
Ja.
Dus dat verkoopt. Maar goed, de grondslag aan Earth Concepts, Earth Water, et cetera, ligt een doel, een goed doel. Flikkelt een beetje flauw, klinkt een goed doel. Maar jullie zeggen op een gegeven moment wat we extra verdienen, nadat iedereen netjes betaald is en bij iedereen gewoon een net salaris heeft gehad. Want dat is wel een beetje typisch in Nederland. Je mag geen geld verdienen, maar ik hoop dat je dat wel doet. Maar er blijft gewoon nog genoeg geld over om andere mensen te helpen. Hoe is dat begonnen? Wat is je eerste project geweest bijvoorbeeld?
Ons eerste project, dan moet ik even goed nadenken. Nee, ons eerste project was de UNHCR. Dat was een project in, volgens mij was het ergens in Rusland. En toen maakten we destijds 100.000 euro over. En we hadden al twee GCLA's gehad dat jaar. We zeiden van ja, maar om ons concept wel geloofwaardig te maken, moeten we wel doneren. Want als we zeggen, ja, we hebben geen winst gemaakt, zeggen mensen ja. Ik heb geen volle bijdrage gevraagd en die heeft dat niet gedaan. En we reden gratis auto's. Ja, dus je moest wel iets doen. Dus we hadden uiteindelijk geen salaris gepakt. Uiteindelijk 14 maanden niet onszelf uitbetaald. En 100.000 euro overgemaakt naar de UNHCR. Hè? Dus mensen gingen vragen, oh leuk, waar is het dan heen gegaan? En wij zo, ja, ergens in Oezbekistan en zo. Dus wij de UNHCR gebeld van, joh, waar is het eigenlijk heen gegaan? Ja, toen werd het al heel erg van, ja, die 100.000 van jullie, er zijn honderden miljoenen daarheen gegaan.
Ja.
Dus toen dacht ik, ja, okay, dat als we iets gaan doen, ook om het verhaal wel concreet te maken, moeten we naar projecten toe, dat we kunnen zeggen, oké, we hebben het daarheen, we hebben het aan die mensen gegeven. En dan hebben we een foto, hebben we beelden van, hebben we een bewijs van, in ieder geval dat gedoneerd is. Weet je, dat als mensen bij ons komen, dat we zeggen, ja, nou, we hebben inderdaad vorige week 25.000 euro overgemaakt aan Cameroen.
Dat het verhaal rond is. Ja. Maar het verhaal, laten we eerlijk zijn, het verhaal kun je ook weer gebruiken voor je product.
Nee, dat is het. Weet je. En ook waardoor mensen het opnemen. Kijk, wij zijn bijvoorbeeld naar China gegaan. En zijn we naar het allerbeste hotel van Shanghai gestapt. En toen zeiden we, joh, we hebben een hele mooie fles, heel mooi water. Maar als jij het gaat voeren hier in het hotel, dan doen wij in jouw naam, doneren ze 25.000 euro aan het waterproject. Nou, we verdienen natuurlijk nooit aan zo'n hotel 25.000 euro. We zorgen dat de ambassade hier lancering komt doen. We zorgen dat Miss Earth komt, bla bla bla. En we maken filmpjes, we nodigen heel de pers uit. Waardoor ze man denkt van ja, ik moet het hier gaan doen, weet je. Ja. Zo'n lancering en zo goed naam voor mezelf krijg ik hier nooit meer, zeg maar. Dus toen is die gestart met Earthwater. Maar ook omdat wij konden zeggen, joh, wij doneren in jouw naam dat geld. Dus dan is het ook een soort sales tool.
Ja.
Waardoor mensen zeggen, oké, dan ga ik het ook voeren.
Ja, ja. Dus gelijk mijn carbon footprint wordt ook een beetje goed gemaakt.
Ja, weet je wel. Maar meer van zijn image van zijn bedrijf wordt in één keer.
Ja.
Zij voeren dat.
Ja.
En vervolgens stap je naar buiten en dan loop je naar de volgende klant toe. En dan zegt hij van, joh, waar sta je allemaal? En dan zeg je, ja, we staan bij het Pooley Hotel. Ja, echt, ja, dan moet ik het ook hebben. En dan druppel je, zeg maar, zo'n stad in.
Ja.
Waardoor je in één keer.
Wat heeft, je hebt verteld, daar gaan we nu niet verder op in. Je hebt hele mooie dingen meegemaakt, mooie reizen gemaakt. En dat is, ik heb een beetje achtergrond, ik heb wat dingen gezien, inderdaad fantastisch. Maar wat heeft op jou het meeste indruk gemaakt als mens, als Patrick?
Nou, wat voor mij wel het meeste indruk heeft gemaakt. Mijn jongste of mijn oudste dochter werd geboren. En 2 maanden later ging ik naar China toe. En daar hadden we Sun Village. Dat is een dame die had die was politieagenten. En daar is ook een BBC-documentaire over geweest. Maar die was politieagenten. En die haalde mensen op die tegen het communisme waren. En dus die haalde die ouders op. Maar er bleven wel kinderen elke keer achter. En op een gegeven moment kreeg ze na 3 maanden, 4 maanden werd ze s'nachts wakker en kreeg ze vroeging van ja, wat doe ik allemaal? En maar goed, politieagent. En die is s'nachts teruggereden naar een dorp waar ze mensen had opgehaald. En die kinderen, er was eentje van 4 en eentje van 6, die leefden op straat. Dus zei je, ik heb haar ouders weggehaald. En door mij zitten deze kinderen gewoon, ja, die kregen af en toe wat vlees toegeworpen of wat water. Maar dat waren gewoon zwerfkinderen. En toen heeft zij bedacht, oké. Ik ga al die kinderen die van die ouders, dus die vastzitten, politiek vastzitten, ga ik allemaal opvangen. En dat is in de buurt van Beijing gaan doen. En die heeft dus, die is dat gaan opvangen. Maar ook kinderen die uiteindelijk gehandicapt waren, die werden daar ook voor de deur neergegooid. En ja, werd aangebeld en deed ze open. Ja, er was niemand, behalve dat kindje.
Ja.
En ik kwam daar aan, omdat wij een groot deel hadden gefinancierd. Dus ik werd daar ontvangen van oké, daar komt de grote man. Hè, want die heb midden 100.000 euro hier betaald. Nou ja, met allemaal journalisten achter je aan en de fotograaf achter je aan en een videoman achter je aan. Van, joh, hè, en die kreeg je allemaal handjes schudden en dan mensen allemaal liedjes zingen voor je. Dat je denkt, ja, alsjeblieft, laat me. En toen kreeg ik uiteindelijk een jong ventje in mijn handen gedrukt. Van joh, dit is onze laatste aanwinst. Ja, die was voor de helft verlamd. En dan denk je, ja, jeetje, weet je wel. Dan sta je hier een beetje in je overrimpje en je jasje. En
Maar moet je dan aan de andere kant ook gewoon een geweldig gevoel geven. Dat je dat, want als jij er niet was geweest en andere mensen natuurlijk. Maar goed, dan was het waarschijnlijk wel anders afgelopen voor het mannetje.
Zeker, maar ja, weet je, dan heb ik meer respect voor die mensen die zulke beslissingen nemen, weet je wel. Want ik reis s'avonds terug naar Shanghai en ik word daardoor de marketingdirecteur van de KLM opgehaald om even een biertje te gaan drinken. Dus dat vind ik altijd, dat is bij ons, wij voelen ons niet echt, op dat vlak de wereld verbeteren.
Ik ben gewoon een hele nederige jongen.
Nou, misschien kan ik het ook niet accepteren of ontvangen.
Nee, precies. Voordat we naar de laatste vraag gaan. Jullie zijn ook overgestapt. Jullie zijn op een gegeven moment naar PET gegaan. Ja. PET is plastic.
Ja.
Plastic is een enorm probleem in de wereld. Jullie hebben ook onlangs gezegd van PET eruit. We gaan iets anders doen.
Nou, we waren nooit met plastic begonnen. Maar we moesten wel. Hè, omdat gewoon de vraag van de markt. Gewoon was, joh, je moet in plastic zitten. Nou, in de laatste jaren werd het natuurlijk steeds meer dat mensen zeggen, aversie hadden tegen plastic. En in de coronatijd was er wel een moment dat we dachten van joh, als we we kijken weer met bedrijven, wat is de visie van ons bedrijf, nog steeds zo goed mogelijk zijn voor de wereld. Hè? En dan vonden wij plastic niet in passen, maar we hadden het nodig. En toen dachten we, weet je wat, fuck it, we stoppen er gewoon mee. En dan zien we wel wat de gevolgen daarvan zijn. Maar we stoppen gewoon met 5 miljoen plastic flesjes. En daar gaan we op een andere manier gaan we dat compenseren, hè, door meer tetra te verkopen of whatever, of door kraanwater te gaan verkopen of meer koffie of nog creatiever bezig te zijn. Maar we willen niet meer dat we plastic de markt inzetten. Kijk, mijn kinderen zijn heel trots op Earth, maar ik vond het toch altijd heel lastig om een plastic flesje mee te geven naar school. Hè? Ja. Die zitten ook in een dop en geef ik ze water mee, maar niet in een plastic flesje.
Ja.
Nou, dus toen dachten we, joh, dat moeten wij gewoon niet meer willen en we stoppen met PET.
Ja, maar kan dat negatieve gevolgen hebben omdat het duurder is? Of omdat het
je laat 5 miljoen flesjes aan omzet vallen. Ja. Dus dat heeft wel impact op je bedrijf. En dat proberen door creatieve dingen te doen, maar ook door meer tetrapak, dus meer kartonnen verpakking, om dat verlies op te pakken.
Ja. Kan niet bestaan, het wordt gesponsord door Motorola. En van Motorola mogen we elke gast de gelegenheid geven om een toestel, een smartphone weg te geven aan iemand die belangrijk is in zijn of haar carrière of bij de beslissing of iets dergelijks. Ik heb die vraag vanochtend vroeg, ja. heel vroeg bij je ja. neergelegd. Ik was ja. het vergeten eigenlijk. Heb jij iemand kunnen vinden die dat verdiend krijgt, mag hebben?
Nou, als je zo'n vraag stelt of krijgt, dan denk je, joh, welke persoon heeft me geïnspireerd om dat te gaan doen? Nou, dus dan zit je heel ver, vaak heel ver te kijken, welke inspirerende personen zijn dat dan? En dan de kijken terug en dan denk je, mijn vrouw en mijn kinderen, die hebben uiteindelijk meer de lasten gehad dan als ze me hebben ondersteund. Hè. Doe ik ze volledig ondersteund, maar die hebben meer de lasten van gehad. Maar als ik dan terugkijk, helemaal. Mijn moeder, helaas overleden, maar die heeft 10 jaar gratis bij mij in bedrijf gewerkt. Die heeft vanaf dag 1, zei hij, oké, Patrick, we hebben €50.000 op de bank voor ons pensioen. Maar als het jou helpt om je bedrijf te starten, stort het maar op je eigen rekening.
Ja.
Zonder ooit meer een vraag erover hebben gesteld. Van, omdat ik moest een bedrijf starten bij de bank. En die zei, joh, je kan bij ons €150.000 lenen, maar dan moet je er zelf ook 150 meenemen.
Ja, precies.
Dat hadden wij ook niet, weet je wel. En ik zeg, mijn moeder heeft 10 jaar lang in het bedrijf gezeten met mijn e-mail op haar e-mail. Dus zij zag ook wanneer ik ruzie had thuis of dat ik ondeugende dingen had gedaan. En nog steeds, als ik wel eens een keer zeg, joh, wat is mijn paswoord van mijn American Express? En dan zoek ik dat op in mijn Apple of in mijn Motorola apparaat. Ja. En dan zie ik terug van, oh, hey lieverd, dit is je code. En dan als je dan denkt van, wie heeft het meeste geholpen?
Ja.
Uiteindelijk mijn ouders, maar dan toch wel mijn lieve moedertje.
Ja, maar we kunnen hem helaas niet naar het opsturen.
We kunnen hem helaas niet
naar. En dan gaan we naar die vader opsturen?
Dan stuur ik hem graag naar mijn vader toe.
Gaan we dat doen, uit naam van je moeder. Mooi verhaal. Patrick de Necker is plotseling gestopt binnen een maand van een gouden kooi naar een zelfstandig bedrijf. Je handelt in water, wat eigenlijk een heel simpel product is. Waar je hele mooie dingen mee doet. Dankjewel voor je tijd.
Dank jij wel.